Zet maar op 20 graden. Kevin, is dat al op 20? Oké, okay, goed. 21 is ook goed. We hebben juist een zeer bekende parabel gehoord. En gelijkenis, zoals dat ze dat noemen. En gelijkenissen werden door Jezus gebruikt om een waarheid over het koninkrijk van God aan te leren in symbolen, in, op manieren dat de mensen, waarmee de mensen bekend waren. Wanneer Jezus dus een groep van fariseers en tollenaars tezamen ontvangt, ja, spreekt hij eigenlijk tegen twee groepen. Je hebt de fariseers en de schriftgeleerden, en aan de andere kant had je de tollenaars en had je de zondaars. Hè. In de ogen van de fariseers waren dat zondaars, hè. De prostituees, hè. De belastinginners. Zij die niet in goede stand stonden met God waren in hun ogen, hè. De zondaars. En Jezus wilt een parabel geven dat spreekt naar die twee groepen op manieren dat ze alle twee begrepen. En wij begrijpen niet altijd, hè, de symbolieken en de metaforen die Jezus gebruikt, omdat we niet leven in die cultuur. Maar de mensen die het hoorden, was redelijk helder wat Jezus probeert te zeggen. Hij wou, met andere woorden, het hart van de zoekende, vergevende Vader bekendmaken aan de fariseers, die eigenlijk niet zo blij waren met het feit dat Jezus tollenaars in zijn huis ontving. Of Jezus ging naar het huis van tollenaars. Ja? Zij keken morrend, als je dat nog eens even wilt, in Lucas 15 vers 1. Ze begonnen te morren, ze begonnen te klagen, ze begonnen te roddelen. Zo van Jezus, heb je al gehoord wat hij aan doet? Ja, tollenaars, hè, die gaan naar het huis van tollenaars. Dat doe je toch? Nou, nee, wij doen dat niet. Nee, wij zitten hier allemaal veilig en rein. Hè? We zijn allemaal rechtvaardig. Wij laten zo'n ding eens niet toe in ons leven. Maar Jezus doet dat wel. En dus ze waren niet echt het hart van... Ze kenden het hart van de Vader niet. Ze wisten niet dat er vergeving was buiten hun eigen set van regeltjes. Hun eigen set van wetten die ze hadden toegevoegd aan de wet van Mozes. Ze waren met andere woorden niet blij en verheugend dat er ook andere mensen werden genezen. Dat er ook andere mensen werden toegevoegd aan het koninkrijk van God. Ze vonden dat dat niet kon. En dus Jezus probeert hun denken, verkeerd denken, probeert hij juist te zetten door drie gelijkenissen te vertellen. Telkens over iets dat verloren is, maar dat wordt teruggevonden en er is vreugde. He, we beginnen met het verloren schaap, he, dat je kan lezen. En de herder laat het de 99 achter en hij gaat op zoek naar dat verloren schaap. En de nadruk ligt telkens op wanneer het is teruggevonden, is er vreugde. He, en de tweede gelijkenis gaat over de vrouw die 10 drachmen heeft verloren. 10 muntstukken, in die tijd waren dat een drachme is een dagloon. Een dagloon waard, dat is veel waard. Maar waarom zegt Jezus specifiek 10 muntstukken, 10 drachmen? Een vrouw die 10 drachmen had verloren. Ze had 10 drachmen, ze had er 1 verloren, sorry. En ze gaat heel het huis doorheen zoeken, alles omkeren. En misschien brengt ze hulp van buitenaf mee. Kom, help me zoeken, want ik ben 1 muntstuk kwijt. Je zou denken, oké, ik heb er nog 9 ander, hè? Is dat toch niet zo erg? Hè? We zullen het wel vinden. Nee, maar de druk was zo hoog om het te vinden. Dus de mensen die het hoorden, hadden waarschijnlijk een idee van wat dat betekent, die ene muntstuk dat verloren was. Sommigen denken dat het een deel was van de bruidschat dat de vrouw had gekregen van de man. En dat was een soort van 10 muntstukken die zij kregen in een soort van sieraad. Dat er 10 muntstukken waren, 10 drachmen. In geval dat er ooit iets gebeurde met de man. In het geval dat de man ooit wegging of doodging. Dan was dit een soort van overlevingspensioen, zal ik maar zeggen. Voor 10 dagen dan. Allee, je kunt 10 dagen verder. Maar het was ook een teken van de status, de burgerlijke status van de vrouw, dat ze getrouwd was en moest er dan 1 ontbreken, zouden mensen zien van, hé, die is haar bruidschat aan het opdoen. Dat is niet kosher wat daar gebeurt. Hè? En dus ze zou een slechte naam krijgen. Dus zou dat inderdaad de reden kunnen zijn dat de vrouw die 1 muntstuk kwijt was, dat ze koste wat koste, dat muntstuk moest vinden? Ik denk het wel. En wanneer ze het heeft gevonden? Jezus zegt, hè, ze roept heel de buurt bijeen, oh, prijs de Heer, ik heb het gevonden, feestvieren. Telkens is er de nadruk op hetgeen dat gevonden is, amen, dat teruggebracht wordt en dat er feest is in de hemel. En Jezus zegt, ik zeg u hetzelfde, er is dezelfde feest dat wanneer een zondaar zich bekeert, is er feest in de hemel. Maar de tollenaars zaten daar allemaal te morren. Spreekt jij nou over ons? Over wie heeft u het nu? En dan komt er de parabel, hè, over die verloren zoon. Wat zijn punt helemaal thuis probeerde te krijgen. U moet begrijpen, de farizeeërs gingen niet om met mensen die hun onrein maakten. Zij kwamen er niet mee in contact. Ze hadden een religie dat ze moesten uitvoeren. Ze moesten werken om hun hun toegang tot de tempel te verdienen. Ze moesten hun wetten en hun regeltjes in ere houden om vergiffenis en een rechtvaardige stand bij God, bij hun vader te verdienen. Althans, zo dachten ze. Maar meer dan dat, niet alleen probeerden ze hun eigen regeltjes te gehoorzamen, ze viseerden ook anderen die hun regeltjes niet gehoorzaamden. Ze beschuldigden ze. Ze zetten ze in een verkeerd daglicht, zoals dat ze met Jezus deden. Want ze dachten, hoe kun je nu eten met zondaars? Dan ben je onrein. En in die tijd, je moet niet denken, eten met zondaars, dat is even naar de McDonald's gaan of zo. En dan die. Nee, iemand in uw huis uitnodigen betekende gemeenschap hebben met hem. Dat betekende een teken van vriendschap of het begin van een vriendschap. Dus dat betekende toen wel iets. En de schriftgeleerden keken dus neer op wat Jezus aan het doen was. Ze waren tollenaars, ver verwijderd van God, vervloekt. Waarschijnlijk omdat ze God niet hadden gehoorzaamd. En zieken aanraken, melaatse aanraken, dat doe je niet. Die zijn vervloekt, die zijn geboren in zonde. Misschien hun ouders hebben iets gedaan, misschien hebben zij iets gedaan, verkeerd gedacht. Wat het ook mogen zijn, het is niet van God, we raken ze niet aan. We prediken zelfs niet de liefde van God, want ze kennen het hart niet van de Vader. En om dit verkeerd beeld dat ze hadden van God en van Jezus te veranderen, vertelde hij dus die verschillende parabels van de zoekende God. En je denkt van, oh, al goed dat wij die farizeeërs niet meer hebben in onze tijd. Hè? Er zijn er nog steeds, zelfs in christelijke kerken, heb je nog een soort van divisie tussen de twee groepen van de zelfrechtvaardigen die al jaar en dag in de kerk zitten. En dan komt er eens iemand nieuw binnen. En ik heb dat nooit begrepen, hoe mensen stoïcijns en, hoe zeg je dat, zo lauw kunnen zijn ten opzichte van bezoekers. Ik snap niet hoe dat je hart niet kan aanraken. Wanneer ik een bezoeker zie, wanneer ik iemand nieuw zie, dan wil ik dat ik de liefde van de Vader ga schijnen ten opzichte van die mensen. Want het kan de eerste keer, het kan ook de laatste keer zijn dat ze hier binnenkomen. En de mensen die binnenkomen moeten inderdaad een atmosfeer voelen en ervaren waarin dat ze welkom zijn, waarin het dat het zoals de verloren zoon is, die terugkomt, amen, naar een huis waarin dat ze niet gaan geoordeeld worden, amen, maar waar dat ze, verwelkomd en terug aanvaard gaan zijn door het evangelie van Jezus Christus. Amen. Dus ik begrijp het soms niet hoe mensen die al jaar en dag zelfs te goed vinden om een hand te gaan schudden of er geen conversatie mee hebben. Ik zeg niet als er hier een nieuwe is, gaat hem allemaal omzwerven, hè, allemaal er rond van, hey, hoe is het, kunnen we voor u bidden? Nee, maar er is wel iets dat ieder van ons, waarvoor wij verantwoordelijk zijn, amen, dat is om het hart van de zoekende vader voor te stellen, amen, aan die verloren zonen en dochters die door onze deuren binnenkomen, die in uw huis kunnen binnenkomen, amen. Halleluja. En dat is, denk ik, wat Jezus hier probeert duidelijk te maken. De meeste preken gaan over de terugkomst van de verloren zoon en de vader die hem terug opneemt in zijn huis, doorheen zijn liefde en genade. En dat is goed dat dat wordt gepredikt. Amen. Maar soms wordt dat ook een beetje geromantiseerd. Dit deel van het verhaal, dat wordt te veel geromantiseerd. Want ik denk niet toen Jezus deze parabel aan het vertellen was, dat ze daar allemaal stonden van, oh mooi, nee, er was een deel van zijn publiek dat redelijk kwaad ging worden. Dat redelijk aanstoot ging nemen aan wat Jezus aan het vertellen was. Ze zaten daar niet met traantjes in de ogen. Ik denk dat ze waarschijnlijk kwaad en furieus gingen worden. Laten we even kijken naar vers 12. Laten we even zien. Want er zijn een paar details in dit verhaal dat duidelijk maakt het hart van de Vader. Amen. Ik zou graag vandaag willen focussen op de jongste zoon. En volgende week willen we focussen op de oudste zoon. En de week daarop nog een ander aspect van deze parabel. Amai, ga je daar drie preken over prediken? Ik heb het al wel gehoord of ik heb het al wel gelezen. Ja, maar je moet dat rustig herkauwen en herkauwen. Het moet onderdeel worden, amen, van je eigen kennis en openbaring van wie God is. Want het gaat niet alleen over die jongste zoon, het gaat ook over de reactie van de oudste zoon. Het gaat ook over het huis waarin dat ze worden opgenomen enzovoort. Het gaat over beide jongste en oudste zoon die een verkeerd pad hebben bewandeld. Ver weg van het hart van de zoekende vader. Maar hier wordt duidelijk gedemonstreerd, amen, waar het over gaat in het hart van de vader. Vers 12, de jongste van hen zei tegen vader, vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. En de vader verdeelde zijn vermogen onder hen. En na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezitten. De details zijn heel specifiek. Eén ervan wou weg onder de autoriteit van de vader. Hij koos ervoor om zijn geboorterecht op te eisen. En dat kon hij doen. Maar meestal werd dat enkel en alleen gedaan wanneer de vader dood was. Ja? De jongste zoon die hier eventjes ging zeggen tegen zijn vader, vader, ik wil uw geld. Ik kan niet wachten totdat je sterft en onder de grond zit. Ik weet, normaal is dat de algemene maatschappelijke norm, dat we wachten tot u dood bent en dan krijgen we waarop we recht zijn. Maar ik kan niet wachten tot dan. Ik wil nu mijn geld. Enorme belediging. De jongste zoon zou trouwens, omdat hij de jongste zoon was, zou hij trouwens een derde van zijn erfenis krijgen. Ja, de oudste zoon zou 2/3 krijgen, omdat hij de oudste zoon was. Die kreeg een dubbele portie. De jongste zoon kreeg iets minder, maar het was een rijke man. En normaal gezien, de gewoonte was in deze Midden-Oosten patriarchale maatschappij, dat je moest wachten tot de vader dood was. Maar deze vader, op de een of andere reden, geeft toe aan het verzoek van de jongste zoon. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Normaal was dat, wat durfde jij te vragen? En was het misschien een kopje kleiner, omdat het enorme belediging en affront was voor de gemeenschap dat zijn zoon zoiets zou durven vragen. Maar deze vader reageert niet zoals een gewone vader. Hij deelt zijn vermogen onder hen. En het woord voor vermogen hier is het Griekse woord bios. Het betekent eigenlijk leven. Vader verdeelde zijn leven, hetgeen dat hij bezat, en hij bezat veel. Dus hij zou doorheen deze daad van de jongste zoon verlies lijden, schande lijden. Maar toch doet hij het. Doet hij u niet denken aan God, die geen dictator is, die niet u forceert om bij hem te blijven? Die u niet forceert, jij gaat me gehoorzamen, als je het niet doet, ga ik u neerbliksem. Nee, als we niet in het huis van onze vader willen verblijven, de Heer zal er alles aan doen en openbaren, amen, wie hij is, maar dan is het aan ons om de keuze te maken. Wil ik blijven uit liefde, of wil ik blijven uit dwang, of wil ik blijven omdat wat ik kan krijgen van hem, of ga ik, en dat doen de meeste mensen in de wereld natuurlijk, omdat ze God nog niet kennen, ze gaan de wereld proberen te ontdekken om daar vervulling te vinden voor hun leven. En God zegt, oké, doe maar. En dat is ook wat er soms gebeurt in kerken. Kinderen die opgroeien, amen. En op hun 18 beseffen ze dan, ik ben het allemaal beu. En het gras is toch groener aan de andere kant. Hè? En ze willen het uitproberen. En wij willen dat niet. En zegt, nee, je moet blijven komen. Je mag niet gaan. En we proberen ze tegen te houden. Misschien duwen we ze nog verder weg. Misschien moeten we op een gegeven moment zeggen van, vader, laat me worden zoals u. Laat me hetzelfde geloof hebben als u. Dat wat ze ooit hebben ontvangen, het kleine zaadje dat ze ergens hebben ontvangen tijdens een zondagschoolles, amen. Dat op de gepaste tijden, als ze ergens in de wereld zitten, als ze ergens tussen de varkens zitten en er is hongersnood, dat ze gaan herinneren dat er eten is in het huis van de Heer. Geef me dat geloof, Heer, dan kan ik ze loslaten, want ik wil niet dat ze verloren gaan. Nee, maar God wil nog meer dat ze niet verloren gaan. Want het is in zijn wil dat niemand verloren gaat. Maar allen komen tot bekering. Maar ik wil niet dat ze verloren gaan, want dat geeft mij een slecht gevoel. En ik wil dat niet, want wat gaan ze denken over mij? En wat gaan ze denken over mijn opvoeding? Gaan ze zeggen dat ik ze niet goed heb opgevoed, nu dat ze de wereld intrekken? Ja, maar het gaat niet om u. Het gaat om de ziel van die jongen die weg... Ja, daarom, ja, maar wie zegt dat dit niet de weg is dat de vader gaat gebruiken om zoveel jaren later ze terug te trekken? Amen. Maar heb je het liefst iemand die terugkomt in volle verlangen en eindelijk beseft wie de vader is? Of iemand die zoals oudste zoon altijd maar een dienaar is in het huis van zijn vader, maar eigenlijk hem ook niet kent? En misschien nog gevaarlijker, want die denkt, ja, ik zit hier toch in het huis van mijn vader, maar eigenlijk zit hij buiten het huis. Hij zit op het domein, maar hij zit niet in het huis. Hij waant zich een knecht en niet een zoon. Amen. Allebei waren verloren. Allebei waren ver weg van het hart van de vader. Amen. Waar was ik? Amen. Ah ja, dus hij loopt weg. Hè, en vers 14 alsjeblieft. Hij doet al zijn fortuin op. En dat moet wat geweest zijn. Ja. Als je een heel je erfenis krijgt en zijn vader moet landen verkopen om allemaal te kunnen betalen aan die zoon. Hij heeft dus heel veel gefeest. Hij leeft losbandig en verkwist zijn fortuin. En toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Dus met andere woorden, hij gaat als Jood zijnde, dat doe je niet, hè, varkens hoeden. Hij gaat in een neerwaartse spiraal van zelfvernedering. Want hij moet iets doen om te kunnen overleven. Ja, om het duur gaat de knorrende maag luider klinken dan de trots. En dan een van de twee gaat de bovenhand krijgen. In dit geval gaat het de knorrende maag zijn. Die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen. Maar niemand gaf ze. Toen ik het gisteren las, dan dacht ik... Allee, waar zijn al die vrienden? Waarmee dat mee feest gevierd? Hé, Christophe, hij heeft fortuin uitgegeven. Waarschijnlijk aan drank, drugs, rock'n'roll en vrouwen. Hè? Waarschijnlijk, alles uitgegeven. Maar waar zijn nu al die feestende vrienden die mij mee waren? Want iedereen... is graag vriend van iemand die uitgeeft. Iedereen is graag vriend wanneer iemand veel geld heeft. Amen. Ik wil niet vriend zijn van iemand die altijd klaagt en zaagt en arm is en niks heeft om uit te geven. Wie wil daar nu vriend van zijn? Allee. Maar dus, waar zijn nu die vrienden? Had alles uitgegeven. En ze geven zelfs niet het eten van de varkens waarvoor hij werkt. Dat is typisch van de mentaliteit van de wereld. God wil dat je weet dat je niet op de wereld kan rekenen voor redding of voorziening. Ze zullen bij je zijn wanneer het goed gaat, maar wanneer het slecht gaat, al diegenen die je dacht dat vrienden waren, gaan ineens hun handen wegnemen en zeggen van, ja, zeg, hey, ik moet zelf mijn eigen ding, hè. Ik moet zelf mijn eigen dopjes zien te doppen. Hoe zeg je dat? Ik moet mijn eigen rekening betalen. Stilaan, maar zeker gaan ze achteruit de deur dicht doen. En jij dacht van, allee. Ik dacht dat ik daar, zelfs de peulens geven ze me niet. En hier zit ik nu. God wil u laten weten dat je niet op de wereld kan rekenen voor redding of voorziening. Enkel God is degene die ons niet gaat verlaten of afvallen. Enkel God is degene, nogmaals, die je niet gaat verlaten of afvallen. En soms is het in levens van mensen noodzakelijk om dit te beseffen op de harde manier. Wanneer ze alleen zijn, wanneer dat er de rug tegen de muur is en dat er alleen nog maar varkens en peulen van varkens over zijn. En zelfs dat wil ze je dan nog niet geven. Ik bid in de naam van Jezus dat de mensen die het huis van de Vader zijn verlaten, amen, dat ze tot inkeer mogen komen. Amen. Want dat is wat hier gebeurt, vers 17. Toen kwam hij tot zichzelf. Er was een inkeer, er was een besef. Of het nu met de volledige juiste motieven was, dat ben ik niet helemaal zeker. Hij had honger. Ja, en als je honger bent, dan gaat alles zeggen wat nodig is om eten te krijgen. Hij kwam dus tot zichzelf en dacht, de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. De zoon zat in zakkenas, misschien letterlijk. Hij wou wel terug naar het huis van zijn vader, maar dat was niet zo makkelijk. Kijk, hij had heel de samenleving wist wat hij had gedaan. Hij was een persona non grata. Hè? In de ogen van zijn dorp of lokale gemeenschap. Hij was degene die op zo'n arrogante manier zijn vader belachelijk heeft gemaakt. En hij zou nu terug moeten gaan, dan kan ik maar beter een goede excuus hebben. Dan kan ik maar beter iets gaan verzinnen. Dan kan ik maar beter, want anders gaat het me, ik heb honger, ik moet iets doen. En ik zeg, het is welke stem is het hart? Hè? Is het de knorrende maag of is het de trots? Maar omwille van dat hij het hart van de vader niet heeft gekend, dacht hij, ik ga me presenteren als een dagloner. Ja, ik hoef geen zoon te zijn, ik hoef niet, ik moet iets goed maken, misschien kan ik wat geld verdienen en dan kan ik mijn schuld beetje bij beetje dat ik heb opgedaan door mijn erfenis te verkwisten, dat zeker niet terugkrijgen, ik ben zot om te geloven dat ik dat ga terugkrijgen, maar op de een of andere manier kan ik misschien door te werken in de gunst komen van mijn vader. En dagloners zijn mensen die werden aangenomen voor een dag en daarna eindigde het contract. Hè. Ze waren niet verbonden met het huis. Er was iemand die kwam op het domein en nadat de dag om was, ging hij weg van het domein. Dus hij had een plannetje. Hij moest niet erkend worden als zoon, want hij had geen idee van of zijn vader dat wel zou doen. Maar ik kan wel wat geld verdienen en misschien zo terugkomen in de gunst van mijn vader. Maar dat was natuurlijk niet gerekend op het hart van de vader. En God wou dat duidelijk maken. Amen. Je kan niet jezelf in de gunst van de vader brengen door te werken. Amen. Het is gebaseerd op wat hij vindt van jou. En wij kunnen enkel en alleen daar geloof in hebben en dat aanvaarden. Want wat lezen we? Hij stond reeds, vers 20. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Kreeg medelijden. Rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Hier hebben we al één zaakje, u weet dat ook wel, ik heb dat ooit al gezegd, al meerdere malen, dat hij op weg ging naar zijn vader. De vader die hem in de verte aankwam en hij kreeg mee, hij rende op zijn zoon af. Dat was iets dat ze in de Midden-Oosten, in die patriarchale maatschappij niet deden. Een vader die rent, dat betekent dat je je dingen moet opheffen, je kleed moet opheffen, dat er een deel van je knieën bloot zijn. Dat is not done. En zeker niet een vader voor zijn zoon. En zeker niet voor een zoon die hem arrogant zoveel jaren geleden heeft verlaten. Het was not done. Hij verlaagde. Dus de vader verlaagde zich om zijn zoon te gaan ontvangen. Is dat niet wat de Heer heeft gedaan voor ons? Amen. God die rijk was, almachtige God, koos ervoor om zich te verlagen, om als een mens door het leven te gaan, en niet alleen als mens, amen, dan nog vernederd te worden, als onschuldige mens, vernederd en gekruisigd te worden, zodat hij naar zijn verloren schepping kon toegeraken. En wat moeten zij dan doen? Moeten zij daarvoor werken? Moeten zij dan in de dagdienst, dagloon? Nee, zij moeten gaan aanvaarden en geloven hetgeen dat de Vader gaat geven. En dat is soms moeilijker dan dat je denkt. Zie, hij kan vader, zegt de zoon. En de zoon begint zijn... Hij had iets uitgedacht in zijn hoofd. Hè. Als ik hem zie, ik moet hem overtuigen. Hè. Ik heb honger. Ik heb eten nodig. Vader, waar is hem? Zei zijn zoon tegen hem. Ik heb gezondigd tegen de hemel, tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Eigenlijk, een vader zou zeggen, ja, dat is waar. Dat is waar, jongen. In stof. Op uw knieën. Kust mijn voeten. Ik ga je niet zomaar terugpakken. Hè. Als je denkt dat je hier nog binnen kunt, dan zullen we wel eerst zien. Een dagloner, ja, het zal wel zijn. Een halve dag morgen hier beginnen werken en dan zullen we spreken. Dat is wat wij meestal zouden doen, niet waar? Maar God dank de Heer dat God dat niet heeft gedaan toen ik tot zijn troon kwam. Dank de Heer, amen, dat hij niet heeft gezegd van, ja, maar als jij gered wilt worden, ja, maar je hebt wel wat zaken gedaan. Hè. Je hebt wel wat dingen uitgespookt. Hè. Weet je dat en dat nog? Ja, ik kan je zomaar niet binnenlaten. Moeten dat eerst eens niet allemaal gaan beleiden. Moet eerst eens niet gaan goedmaken. Moet dat eerst eens niet gaan terughalen. En komt dan eens terug. En komt dan terug aan de voet van mijn kruis. Dank de Heer. Amen. Dat hij zo niet heeft gereageerd. En dus de vader zei tegen zijn knechten. Hij onderbreekt, vers 22. Hij onderbreekt de speech van zijn jongste zoon. Hij zegt, vers 22. De vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad, trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger, geef hem sandalen, breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. Amen. Wauw. Dank u, Jezus. De jongste zoon wou terugkomen in de goedheid van de Vader door ervoor te werken. Maar dat was buiten de goedheid van de Vader gerekend. Amen. Misschien was die jongste zoon zelfs niet uit om zijn vader beter te leren kennen. Ik denk dat niet. Ik denk dat hij gewoon een knorrende maag had en dat moest gevuld worden. En hij dacht, in mijn huis van mijn vader is nog eten. Misschien kan ik me voordoen als een dagloner en misschien krijg ik dan eten. Hij was dus uit op wat zijn vader kon geven. Hij was niet echt uit om zijn vader terug te leren kennen, denk ik. Maar dat is oké. Was jij uit toen je tot de voet van het kruis kwam? Was ik uit om God echt beter te leren kennen? Nee, ik was depressief en ik wou niet meer depressief zijn. En ik had problemen en ik had graag dat ik iemand had die mij kon troosten. Amen. Dat is waarvoor de meeste mensen tot God komen, nietwaar? Ze zien iets van christenen, hè, die zijn vreugdevol en die zijn altijd zo positief. En die zijn altijd goedgezind. Alleen niet altijd, maar wat, hè, in de kerk toch? We proberen dat toch. En die zingen vreugdevol. En zelfs ook al gaat het moeilijk, toch hebben die iets dat ik niet heb. En dan denk je, dat wil ik ook hebben. Niet noodzakelijk, ik wil de God beter leren kennen die dat aan hun geeft. Maar ik wil vooral hetgeen dat hij geeft. En dat is de jongste zoon ook zijn plan, denk ik. Je wou krijgen hetgeen dat de vader in zijn huis had. Wou hij noodzakelijk de vader terug beter leren kennen, knuffelen en zeggen, oh God, ik wil uw hart leren kennen. Ik denk het niet, hij had een knorrende maag en dat moest eerst gevuld worden. En dat is ook het motief van de meeste mensen die doorheen de deuren van een kerk stappen. Er ontbreekt iets in hun leven en dat moet gevuld worden. En God kan dat vullen, dat is waar. En God doet het ook nog. Amen. God is een goede vader. Hij zegt, ja, je hebt dat nodig. Dat is oké. Ik kan dat voorzien. En door u daarin te voorzien, ga ik beetje per beetje, stap voor stap, want je bent nog een baby, en een baby heeft melk nodig in het begin. Een baby gaat ook niet zeggen, oh papa, ik wil u leren kennen. Nee, een baby zegt, ik heb melk nodig, nu! Ik heb eten nodig, nu! Eten, jongen. Ik wil u stek geven. Ik wil dat je mij leert kennen. Ik wil dat je mijn hart leert kennen. Wie ik ben. Oh baby, ik zie u zo graag. Kon je mij maar beter leren kennen? Die baby heeft daar geen boodschap aan. Amen. Ik zeg het nu allemaal hoe dat het is. En God geeft hetgeen dat je nodig hebt. En door zo te doen, beetje per beetje, stap voor stap, wilt hij u opvoeden. Amen. Als goede vader. Van baby naar jongvolwassen. Tot een zeker punt dat je komt. Dat je komt en je zegt van, Heere, je hebt me gevoed. Maar nu zit ik in een situatie en ik voel je niet meer. En ik hoor je niet meer. En ik krijg niet meer hetgeen waarvoor ik bid. En in het begin bad ik en ik kreeg als droom, visioen. Alles wat ik vroeg, ik kreeg het. En ik krijg het nu niet meer. Wat is hier gaande? God wil dat je verder gaat en dat je leert vertrouwen. Op wie hij is, in plaats van wat hij kan geven. Wat je ook meemaakt, in welke situatie ook dat. Je bent in zijn huis, je bent veilig. Amen. Dan ga je niet verlaten, wees geduldig. Ik wil je laten zien waarover het draait en zo verder. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. En dat is hetzelfde hier in dit geval. Zijn jongste zoon wil zijn speech doen. Oh, Heer, als je me aanvaardt en zegt, ik ga je laten zien, amen, wie ik ben. Ik geef u, waar hebben we? Hier, hou vlug het mooiste gewaad. Ja, jij wilt jezelf aanstellen als een dagloner? Nee, kijk, je gaat het nu nog niet begrijpen, maar ik ga je een gewaad brengen. Amen. Ik geef je een ring, ik geef je sandalen en we gaan het gemest kalf gaan we slachten. Amen. En het enige wat jij moet doen, is aanvaarden. Geloven dat jij daar niet waardig genoeg voor bent, maar ik ben daar wel waardig genoeg voor en in mijn genade wil ik je het schenken. Amen. Dat is wat Jezus doet voor ons. Amen. Hij geeft ons een gewaad, een ring, sandalen en er is een gemist kalf dat wordt geslacht op feest te vieren wanneer een zondaar tot bekering komt. Amen. De vraag is, willen we die zaken aandoen? Of gaan we daar tegenover de vader staan en zeggen van, ja maar Heer, nee, dat ben ik niet waard. Dat wil ik niet. Ik verdien dat niet. Soms zijn er inderdaad mensen die zeggen, ja maar, vergeven worden door Jezus, ja maar, dat hoeft je niet te doen. Ik probeer dat zelf wel op te lossen. Ik probeer zelf wel mijn vergeving te verdienen. Ik kan dat zomaar niet aanvaarden. Maar, en dat is juist het moeilijke. Amen. En deze zoon moest dat ook aanvaarden. Hij mocht zich niet gaan opstellen als een dagloner. Jij bent geen dagloner. Ik wil u herstellen in de positie waarin ik u heb vrijgekocht. Dat is de zoon van de levende, of dochter van de levende God. Door in het bloed van Jezus, amen, zijn we gekocht uit het rijk der duisternis in het koninkrijk van God. En wij staan daar op die middenweg van de transitie tussen het rijk van de duisternis en het rijk van God. En we staan daar in het midden. En de vraag is, aanvaarden we de prijs die betaald is om daar binnen te kunnen komen? Aanvaarden we het gewaad dat we moeten aantrekken om daar binnen te komen? Of blijven we er buiten staan en gaan we zeggen van, liever niet. Dat gewaad is hetzelfde dat Jezus voor ons heeft gekocht, hè? Die rechtvaardige werken van de Heer kunnen wij aantrekken. Niet mijn rechtvaardige werken. Het gewaad is, wil zeggen dat zijn zoon wordt hersteld in de erfenis van de vader. Maar ik heb de erfenis verkwanst. En toch wordt hij hersteld in de erfenis van de vader. Ondenkbaar. Ik denk dat hij een oudste zoon nog choir werd toen dat hem dat zag. Je werd nog choir. Amen, die is zijn erfenis verkwanseld en... En nu word je terug zoon. Dus als je het weer aftrapt, moet de vader weer erfenis geven. Vader, je bent zot. Doe dat niet. De ring geven. Ring betekent autoriteit van de vader. De stempelring was de ring die dat ze gebruikten. Amen. Om in de naam van de vader handelingen mee te kunnen verrichten. Transacties te doen, met andere woorden. Hij droeg nu de autoriteit van zijn vader en kon daar handel mee drijven. Iemand die juist alles heeft verkwist, normaal, hè. Christophe, dan geeft het toch niet de autoriteit aan iemand die alles heeft verkwist om het geld, hè, van zijn vader nog eens te gaan uitgeven. Maar op de een of andere manier, de Heer, wanneer we tot hem komen, geeft ons niet alleen ons zoonschap, maar ook de autoriteit om als zoon te ageren en te handelen in de naam van de vader. Dat doen we in de naam van Jezus. En de naam van Jezus kunnen we gebruiken, amen, om het koninkrijk van God, van onze Vader, amen, te brengen in het koninkrijk van duisternis. Door te bidden in Jezus' naam, amen. Door demonen en duivels uit te drijven in Jezus' naam. Door vergeving te brengen in Jezus' naam. Door verzoening te brengen in Jezus' naam. Amen. Dank u, Vader. Sandalen, dat was een andere symboliek. Die de zonen kregen, want knechten in het huis droegen geen sandalen, maar de zonen van het huis wel. Amen. Hij ging geen knecht worden, hij ging geen dagloner worden, hij ging een zoon worden van het huis. En het gemest kalf is het teken van feestvieren in overvloed. Een kalf werd speciaal gemest, hè, om op een tijdstip, en dat was meestal maar één keer per jaar of zo. Want ze aten niet al te veel vlees in die tijd. Het was duur. Hè? Maar dat werd dan wel gemest. Speciaal voor die verloren zoon. Amen. Kevin, kan je komen? Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. Dank u, Vader. O, Vader, halleluja. Dat we u mogen leren kennen, Heer. En dat doorheen u te leren kennen, dat we andere Heer diezelfde op dezelfde wijze mogen behandelen, Heer. Dat u ons heeft behandeld, Heer. Dat wij ambassadeurs mogen zijn van uw huis. Ambassadeurs. Amen. Halleluja. Thank you, Lord. He knows my name. He knows my name. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. Heer, dat we u mogen leren kennen. In de kracht, Heer Jezus. Halleluja, van uw genade en liefde, Heer. Vader, ik bid, Heer, dat er mensen tot bekering mogen komen, tot inkeer. Halleluja, dat ze beseffen, Vader, dat u een glimps mag geven, dat het beter is. Eén dag in uw huis dan jaren zonder. Dat ze kunnen beseffen, Vader, halleluja, dat er in uw huis een overvloed is, Heer Jezus, halleluja. Vader, dat ook al komen ze misschien met verkeerde redenen, Heer, dat ze dag voor dag, stap na stap, u beter leren kennen en zo kunnen ontdekken en kunnen leven, Heer Jezus, halleluja, naar uw wil. Amen, laten we nog een lied zingen. Amen, ter aanbidding, als u wilt, kunnen we recht staan. Amen. Thank you, Lord.